opnieuw de mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag gaat dominee C.J. Droger voor. Dan wordt 's middags de doop bediend aan Grace Jeboa. Woensdagavond vergaat de kerkraad. Er is dan kerkvisitatie. Volgende week zondag is de ronde hoeploop. Dan is de kerk 's ochtends beperkt bereikbaar voor auto's. Er is wel gelegenheid om op het kerkplein te parkeren, maar als het mogelijk is, kunt u beter in de wijk achter de kerk parkeren. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen en de derde collecte is vandaag voor de rehabilitatie van kindslaven. Tot zover de mededelingen.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade en barmhartigheid zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen naar Psalm 96. Het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven. En het negende: het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Psalm 96 vers 6 en 9. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna lezen we Gods woord uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 50 tot en met 58. We zingen in aansluiting daarop Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Dus wij doen belijdenis van ons geloof. Wij lezen 1 Korinthe 15, vers 50 tot en met 58. En we zingen Psalm 97, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren.
Thank you.
De tekstwoorden voor de bediening van het woord vindt u opnieuw in het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. 1 Thessalonicenzen 4, nu het vervolg, de versen 15 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 18. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover. We bidden samen om de zegen van de Heer over onze samenkomst. In ons gebed denken we aan onze hoogbejaarde zuster van Mansom Meijer, van wie de gezondheidssituatie achteruit gaat. Zullen we samen bidden. Dan bent u groot en machtig, Heere, koning in de hemel, die alle dingen regeert, die uw eigen zoon hebt opgewekt uit de doden, en die straks die dag doet aanbreken dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en eruit zullen komen. Heere, wat zal dat een dag zijn? En vanmiddag is het een voorbereidingsdienst op die dag, zoals trouwens elke kerkdienst dat is. Geef dat wij dat beseffen, dat we in de kerk altijd ons bevinden op het snijpunt van tijd en eeuwigheid. Dat het nooit om kleine dingen gaat in de kerk, maar altijd om deze grote dingen. Heren, laten we dat vanmiddag ook beseffen, of misschien voor de eerste keer gaan beseffen. Als u ons vanuit uw profetische woord een blik gunt op die grote dag. U hebt ons er niet alles van geopenbaard, dat zouden wij ook niet kunnen bevatten. Maar wel de hoofdlijnen, opdat wij zeker zouden weten wat uw bedoeling is en wat uw plan is en waar het naartoe gaat. En opdat wij ons daarop zullen voorbereiden. Heren, wij bidden u, wilt u zo deze dienst gebruiken door de kracht van uw Heilige Geest? Wat zijn wij diep afhankelijk van die Geest? Want anders, Heren, zijn het alleen maar woorden die gesproken worden. Dan zijn ze niet dooraderd van uw Geest. Dan komen ze ook niet aan in onze harten, want onze harten staan er niet open voor van nature. Alleen als uw Geest werkt, Heere, op de kansel in het spreken van het woord en onder de kansel in het luisteren naar dat woord, dan zal deze dienst werkelijk gezegend zijn. En daar mogen we toch naar uitzien. Daar mogen we om bidden. Want het behaagt u toch om door middel van de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Heere, bewerkt u dan geloof daar waar het niet is. Waar u het gegeven hebt, laat het zich verdiepen. Laat er een opwas mogen zijn in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Ook als het gaat om deze aspecten van zijn werk die vanmiddag aan de orde komen. Heere Jezus, wij mogen u vergelijken met een diamant die zoveel vlakjes heeft. En dan schittert die kant en dan die zijde. We kunnen het nooit allemaal in één keer bevatten. We zullen nooit de grootheid, de rijkdom die er in u is, in ons kunnen opnemen. Daar is de eeuwigheid voor nodig. Maar wij bidden wel van u, geef dat onze ogen ervoor opengaan en dan ook steeds meer mogen zien. Wij bidden u voor heel de gemeente, in alle geledingen, voor de kinderen, de jongeren, Zij hebben allemaal ook die voorbereiding op uw dag nodig. Ook al ligt naar de mens gesproken het leven nog voor hen. Maar heren, we zijn toch uiteindelijk allemaal maar mensen van de dag. En laten we in de diepste zin van het woord mensen van de dag, met een hoofdletter, mogen zijn. Wij bidden u, heren, ook als broeders en zusters heel oud zijn geworden, dat ze uitzicht mogen hebben op die grote dag, op de ontmoeting met u. Heren, wij willen samen vanmiddag in het bijzonder bidden voor onze oude zuster van Mansom. U kent haar levenssituatie, zo moeilijk bereikbaar voor mensen. Maar voor u is niets onmogelijk. Er kan toch zomaar iets van u, van uw woord, van een psalm misschien die met haar gezongen wordt, doordringen. Want heren, als u zelfs doden tot leven roept, dan kunt u ook iemand bij wie de verstandelijke vermogens minder zijn geworden, bereiken. En nu haar gezondheidstoestand achteruit gaat, dragen we haar van harte aan u op. En ook allen die om haar heen staan. Heren, wat kan dat moeilijk zijn om dat aan te zien bij je moeder, bij je oma, dat dit gebeurt. Maar laat er ook zij mogen ervaren dat u hen draagt in deze omstandigheden. Wij bidden u, heren, voor heel het gemeentelijke leven. Ook in de vreugde die er mag zijn. De gemeente mag zich voorbereiden op de komst van onze broeder van Gent en zijn gezin. En wij danken u hartelijk dat u hem naar de gemeente toezendt. We bidden om uw zegen over het klassesexamen dat binnenkort zal plaatsvinden. Over de verhuizing, over straks de bevestiging en intrede. We weten, het is allemaal zo u het wilt. Maar die plannen die mogen toch gemaakt worden. En we bidden, heren, dat het straks een rijk gezegende tijd mag worden. Wij bidden u voor ons bredere kerkelijke leven. U weet van alle spanningen die daar op dit moment zijn. Heren, wat wij u willen bidden, wilt u echte eenheid geven die zich altijd baseert op uw waarheid. Echte eenheid vinden we toch alleen maar als we samen buigen voor het woord van u. Ook als het aspecten bevat die misschien tegen ons denken, het denken van deze tijd, ingaan. En dat is zonder meer zo. Uw woord staat altijd haaks op wat mensen denken van zichzelf. Maar heren, wij bidden van u dat we bewaard mogen blijven bij uw woord, dan wel teruggebracht worden naar uw woord. Ook een kerkverband, heeft altijd weer bekering nodig. Daar bidden we om, heren. Opdat uw naam onder ons verheerlijkt wordt. Opdat we kerk zullen zijn naar uw bedoeling. Wij bidden u voor allen die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Wij kunnen dat vandaag wel en we mogen dat op deze bevrijdingsdag bijzonder gedenken. Maar hoeveel christenen zijn er op deze wereld voor wie dat totaal anders is? Wij bidden voor hen. In gevangenissen, in strafkampen in Noord-Korea en andere landen. In containers opgepakt in Eritrea. En elders. Of zich bevindend in een dorp waar voortdurend plagerijen zijn, omdat men christen is. Heren, houdt u ze allemaal vast. Bemoedig en troost hen. En geef ze vrijmoedigheid om voor u te blijven uitkomen. Zelfs als het moet tot de dood. U zegt het zelf. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En dat vooruitzicht hen mag stimuleren en bemoedigen. Bouw, bewaar en vermeerder uw kerk overal op deze aarde. En daarom bidden we ook voor allen die uitgezonden zijn in dienst van de zending, waar dan ook ter wereld. Heren, dan kan er ook zoveel tegenstand zijn, want waar u uw kerk bouwt, daar is Satan ook bezig, daar bouwt hij zijn kapel ernaast. Maar laat zijn werk worden verstoord. U, Heere Jezus Christus, hebt hem toch overwonnen aan het kruis? Aan u is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het laatste woord van het boek Handelingen is toch onverhinderd. Laat zo uw woord onverhinderd over deze wereld gaan. Ook die gebieden bereiken waar het evangelie tot nog toe niet geweest is. Wij bidden u voor Israël, het volk van uw keuze en van uw roeping. En nooit hebt u die keuze en die roeping ongedaan gemaakt. We bidden u, Heere, vervul uw beloften die u aan dat volk gedaan hebt. Wij bidden voor de Joden in ons eigen land, die zich steeds minder veilig voelen, die uitgejouwd worden, uitgescholden, bespuwd. Heere, we kunnen ons alleen maar schamen als volk dat dit, na de Tweede Wereldoorlog, onder ons steeds meer voorkomt. Wij bidden voor hen. En bovenal bidden we dat ze u, Heere Jezus Christus, zullen leren kennen als hun Messias. Wij dragen onze overheid aan u op. Wat een verantwoordelijke taak. We bidden u dat die taak tegenover u beleefd zal worden. We bidden om wijsheid, om besef van rechtvaardigheid, om slagvaardigheid. Wij bidden om trouw. En zo dragen we burgemeester en wethouders hier ter plaatse aan u op, de gemeenteraad. We bidden u voor hen die in de provincie besturen. We bidden voor hen die op landelijk niveau ons regeren. We bidden voor onze koning, voor onze koningin, dat ze tot zegen mogen zijn in ons volksleven. En bovenal, dat u ze het goud van uw genade geeft. Dat gaat uit, Heere, boven al menselijke rijkdom die er kan zijn. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. En komen we met de noden van kerk en samenleving voor uw aangezicht. En we bidden, Heere, geef dat in het licht van uw naderende komst er nog velen tot geloof en bekering zullen komen. Nog mogen mensen bereikt worden. Nog werkt uw geest op deze aarde. En we bidden u, Heere, sla niemand van ons over. Trek ons allen naar u toe. Want als u niet trekt, Heere, geen mens die erover piekert om naar u toe te komen. We moeten het met schaamte beleiden. Maar als u gaat werken, wie zal het dan tegenhouden? En laten we dat vanmiddag ook onder ons mogen merken. Laat heel deze dienst zo verlopen dat niets ons hindert om met zegen te luisteren. Dat de boze geen kans krijgt. Dat uw geest beslag legt op ons hart. Geef alles wat nodig is om uw woord te spreken zoals u dat bedoelt. En zegen ons zo samen, Heere, tot eer van uw grote naam. Verdienen doen wij het niet. Wij belijden u dat wij mensen zijn die vanuit onszelf zo tegendraads zijn. En al uw zegeningen verspeeld hebben. Maar o God, doe met ons niet naar onze zonden. Maar zie ons aan in het werk dat uw Zoon heeft volbracht. Dat is onze pleitgrond. Hoor ons in zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 68. En in gedachten mogen we de lijn uit deze psalm ook doortrekken naar de grote dag dat de Heere Jezus terugkomt. En dan merken we twee kanten. Het eerste vers: de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dan het tweede, daar staat er tegenover: maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 1 en 2. En eerst mag u de Heere dienen met uw gaven. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog. 24 vers 4 en 5. Gemeente en heren, hebt u ook wel eens de neiging om even in de toekomst te willen kijken? Even een tipje van de sluier oplichten. Hoe zal het gaan met mijn eigen leven? Met onze kinderen, met onze kleinkinderen als we die hebben. Hoe zal het gemeentelijke leven zich ontwikkelen? Hoe zal het gaan met de kerk in het algemeen, met de wereld? Wat staat ons allemaal nog te wachten? Even een tipje van de sluier oplichten. Dat zouden we soms willen. Is dat verkeerd? Dat kan verkeerd zijn. Als het voortkomt uit pure nieuwsgierigheid. Als het voortkomt uit een zoeken van zekerheid buiten de Here om. En vandaar dat Gods woord ons zo vaak waarschuwt tegen waarzeggerij en aanverwante zaken. Want dan willen we buiten de Here om zekerheid over de toekomst krijgen. Maar we kunnen ook op een Bijbelse manier gericht zijn op de toekomst. In de eerste plaats al omdat de Here ons in zijn woord laat zien dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. En dat zal een eeuwig wel of een eeuwig wee zijn. In dat licht stelt Gods woord ons voor de vraag. Waar is voor u, voor jou, de reis naartoe? In de tweede plaats mogen allen die door het geloof schuilen bij de Heer Jezus Christus gericht zijn op zijn grote toekomst. De Heer laat ons in zijn woord inderdaad in de toekomst kijken. En die rechtvaardigen, dat zijn zij die rechtvaardig zijn verklaard door het geloof in de Heer Jezus Christus, die worden door de Heer opgeroepen om zich te verheugen in hem. En daadwerkelijk zich te richten op de grote toekomst. Leven dicht bij de Heer en bij zijn woord, dat betekent ook gericht zijn op de komst van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, met Pasen in de rug en met de grote toekomst in het verschiet. Hoe zal het gaan als hij komt? Niet op elke vraag in dat verband krijgen wij antwoord. Maar de Heer heeft ons er zoveel van geopenbaard als nuttig en nodig is tot onze zaligheid. Ook in onze tekstwoorden komen wij het een en ander te weten over die grote toekomst. Om ons aan te sporen tot waakzaamheid en om allen die de Heer kennen te mogen vertroosten. En zo spreken onze tekstwoorden over de komst van Jezus Christus. Dat is het thema. We staan stil in de eerste plaats bij de signalen van zijn komst. Vervolgens bij de orde bij zijn komst. En tenslotte bij de heerlijkheid van zijn komst. Dus de komst van Jezus Christus, de signalen van zijn komst, de orde bij zijn komst en de heerlijkheid van zijn komst. De gemeenteleden in Thessalonica zaten met de vraag hoe het bij de wederkomst van de Heer Jezus zou zijn met hen die in Christus ontslapen zijn. Ze vreesden dat de ontslapenen dat grote moment van de intocht van de Heer Jezus op deze aarde zouden moeten missen. En Paulus mag dan namens de Heer zeggen dat die vrees ongegrond is. Ze zullen erbij zijn en heel dat feestelijke gebeuren, want dat is het immers voor Gods kinderen, mee mogen maken. God zal ze terugbrengen met Jezus. Heel zijn volk verenigd met hem. Maar hoe zal het er dan aan toe gaan? We kijken in dat verband eerst naar vers 16. Daar wordt gesproken over de komst van de Heer Jezus zelf en de tekenen waarmee dat gepaard gaat. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. Het is alsof de beelden over elkaar heen buitelen. En we zullen ze alleen maar enigszins kunnen begrijpen als we ze plaatsen tegen de achtergrond van het Oude Testament en het licht van de wereld waarin de Thessalonicenzen leefden. Paulus spreekt hier over de komst van de Heer. En hij gebruikt hier een woord dat letterlijk betekent feestelijke intocht. In de wereld van toen duidde dat op een feestelijke, triomfantelijke intocht van een koning of een keizer in een bepaalde stad. En er werd natuurlijk heel wat werk van gemaakt. Net als in onze tijd trouwens, denk maar even terug, jongens en meisjes, aan wat ze in Amersfoort deden. Toen koning Willem-Alexander en koningin Maxima kwamen, ze hadden er alles aan gedaan om de koning en zijn vrouw een geweldig welkom te bereiden. Stel je voor, hè, dat de koning nou volgend jaar eens in Ouderkerk zou komen. Nou, wat zou je er alles aan doen om het hem naar de zin te maken? Wat zou je als school alles uit de kast halen? In de oudheid was dat nog veel indrukwekkender en luisterrijker. Op de dag van de intocht gingen herauten te paard voor de koninklijke stoet uit. En dan bliezen ze op hun trompetten en ze kondigden met luide stem de komst van de koning of van de keizer aan. En dan stroomden de mensen de stad of het dorp uit, de koning tegemoet. Een geweldig juichende gemeente haalde de koning binnen. En dat was natuurlijk altijd een geweldig gebeuren dat iedereen in die omgeving wilde meemaken. Daar wilde je bij zijn. Wel, zo zal nu ook de Heer Jezus Christus zijn feestelijke intocht als koning op deze aarde houden. En het eerste teken daarvan wordt in vers 16 genoemd een geroep. Letterlijk staat er een bevel, een opwekking. De Heer zal dus neerdalen met een bevel. En met dat bevel zal Hij de doden opwekken. Misschien wilt u even Johannes 5 opslaan. Daar zal ik een paar keer naar verwijzen, dus het is handig als u dat erbij hebt. Johannes 5, het ene Bijbelgedeelte, verklaart het andere. In Johannes 5, vers 27 en volgende, lezen we daar het volgende over. 5, vers 27... En hij, dat is de Vader, heeft hem, de Zoon, macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwonder u daar niet over, want de ure komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Wat getuigt dat van de macht van de Heer Jezus Christus? Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Het bevel van zijn stem is genoeg. Hij hoeft er, bij wijze van spreken, zijn hand niet eens voor om te draaien. Alle eeuwen door, en zeker ook in onze zogenaamd verlichte tijd, zijn er vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid van een opstanding van doden. Onmogelijk, wordt er dan gezegd. En zo beroven veel mensen zich van de troost die er gelegen is in de opstanding van de doden. Ze hebben die troost nooit gekend, omdat ze de trooster niet kennen. Kennen wij hem, gemeente? Met de liefde van ons hart. Zo dat we ons helemaal aan hem hebben uitgeleverd. Deze Heere daalt neer met een bevel, met een wekroep, met de grootste gevolgen daarvan. Voor gelovigen en voor ongelovigen. De eerste ontvangen een opstandingslichaam waarmee ze de Heere tot in eeuwigheid groot maken. De vijanden van Christus ontvangen hun afgrijzelijke lichaam waarmee ze verwezen worden naar het helse vuur. Om dat te bedenken, gemeente, het zal voor u, voor jou en voor mij straks één van beiden zijn. Je bent niet grijs straks, hè? Je bent zwart. Of wit. Maar wat verkondigen deze woorden ons de heerlijkheid, de glorie van Christus? Daarmee troost Paulus allen die bedroefd zijn om hen die in Jezus ontslapen zijn. Wacht maar, zegt de apostel. Alleen al zijn stem is genoeg om ze tot leven te wekken. Hoe kan dat toch? Nou, we kijken nog een keer naar Johannes 5 en nu naar vers 26. Want, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij is de opstanding en het leven. En dat heeft zelfs gevolgen voor de woorden die hij spreekt. Die woorden zijn ook vol van geest en van leven. En gemeente, die stem die straks zal klinken om de doden op te wekken, diezelfde stem klinkt nu in de prediking van het evangelie om zondaren op te wekken uit hun geestelijke dood. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Wat een wonder. Als die stem van de Heer Jezus je hart op die manier raakt. Dat de Heilige Geest de kracht ervan in je leven tot uitdrukking gaat brengen. En dan kun je achteraf alleen maar roemen in het wonder van Gods genade. Heren, waarom was het op mij gemunt dat u uw stem zo bij mij liet binnenkomen? Ik ben toch niet beter dan anderen? En zo is het toch ook. Levend gemaakt worden, gemeente, door die stem van Christus. Vanuit je vijandschap tegen God. Daar kun je nooit bij. Dat wonder krijg je nooit klein. Daar kun je alleen maar eeuwig voor danken. Roemen in Gods verkiezende liefde. En die stem die nu tot leven wekt, die klinkt vandaag nog. De Heer Jezus zegt het in Johannes 5, vers 25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En kort daarvoor, vers 24. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat wil zeggen, die is hier en nu al van rechtspositie veranderd. Die is niet dood meer, maar levend. En gemeente, dat hebben wij nou principieel allemaal als eerste nodig. Dat gebeurt in je leven. Dat hij in ons gaat leven. U merkt als u het zo allemaal even hoort, hoop ik, dat er dus een overeenkomst is tussen wat Christus nu doet met zijn stem, zondaars geestelijk levend maken, en wat hij straks doet met zijn stem. Ze ook lichamelijk levend maken. Er is ook verschil. Nu kan zijn stem nog weerstaan worden. Dat is een huiveringwekkende mogelijkheid die voor zoveel mensen die onder de prediking van het woord leven helaas ook werkelijkheid is. De schrift spreekt er ook zelf over in Hebreeën 3. Terwijl er gezegd wordt, heden zo gij zijn stem hoort, verhard u uw hart niet, zoals in de verbittering. Want, hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Dus hem tegengestaan. Gemeente, dat is nou het ergste wat je in de kerk doen kunt. Juist in de kerk. Dat je die stem van het evangelie, die zondag aan zondag klinkt, die wekroep van de Heer Jezus tot geloof, niet gehoorzaamt. Je hebt tegen verzet. Kan met een vroom vernisje hoor. Nou, een mens kan toch niks enzovoorts, hè. Of dat het puur onverschilligheid is, wat het ook maar is. Maar dat is nou de grootste zonde. Het ongeloof. En wat is nou het verschil met straks? Als de Heiland komt. Dan zullen alle doden zijn stem horen. Alle doden, gelovigen en ongelovigen, zullen aan zijn bevel gehoor geven om lichamelijk op te staan. Niemand uitgezonderd. De Bijbel zegt het, hè. De zee gaf de doden die in haar waren. Mensen die gecrashed waren met een vliegtuig en in het water terechtgekomen waren. Mensen vanuit een gekapseisde veerboot. Vissers die verdronken waren. Allemaal. Met dat tweeërlei gevolg. Zoals we gezien hebben. En hoe komt dat nu? Dat ze dan wel allemaal zullen luisteren. Wel, omdat de Heer Jezus Christus dan volledig verheerlijkt zal worden. Nu wordt zijn macht nog zo tegengestaan. Nu wordt zijn glorie nog op allerlei manieren verduisterd in deze wereld. Maar dan breekt zijn macht en zijn glorie en zijn majesteit volledig door. Niemand zal er meer enig verzet tegen kunnen bieden. En waar komt het nou voor ons op aan, gemeente? Dat wij nu, echt letterlijk nu, zijn stem gehoorzamen. De wapens inleveren bij hem. Dan zal straks zijn wekroep ons niet verschrikken, maar verheugen. Hoe is het? Noemen we dat dan? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhardt u niet. Als tweede teken wordt genoemd de stem van de archangel, aartsengel met een T. Dat woord arg of aarts, dat betekent de eerste, de voornaamste engel. Dat is de stem van de heraut die de hemelse koning aankondigt. Michael wordt hij in de brief van Judas genoemd. Alleen zijn naam al is een prediking. Wie is als God? En die engel is de aanvoerder, de wegbereider van de complete hemelse legermacht. We lezen op heel wat plaatsen in de Bijbelgemeente dat de Heer Jezus straks zal komen met al zijn engelen bij zich. Moet je eens voorstellen, hè? Mag ik het zo zeggen? De lucht zal vergeven zijn van de engelen. Zoveel. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 spreekt over de openbaring, de verschijning van de Heer Jezus met de engelen van zijn kracht. Of je kunt ook vertalen met zijn krachtige engelen. Of denk aan Matteüs 25, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem. En de Bijbel geeft ons op een bepaalde plaats ook aan, een indicatie zou je kunnen zeggen van hoeveel dat er wel niet moeten zijn. Denk aan Daniel, boek Openbaring. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En gemeente, die komen straks allemaal mee. Een legermacht die op de been gebracht wordt, zoals er hier op aarde nooit één geweest is en nooit één zijn zal. Wat een glorie voor Christus. Vergelijk dat eens met de diepe vernedering die zijn deel was toen hij hier op deze aarde was. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar dan verheerlijkt, luisterrijk, omringd door zijn ontelbare engelen. Hij is het zo waard. En daarom zal het ook zo'n vreugde zijn, gemeente, voor alle die zijn verschijning liefhebben. Als we hem zo zien komen, heerlijk, dan gunnen we hem die eer. Het derde teken wordt genoemd de bazuin van God. De bazuin, de laatste bazuin, zal weer klinken. Een gebogen blaasinstrument met een heldere en doordringende toon. Onder Israël werd deze vooral gebruikt om de strijd aan te gaan, op te roepen tot de strijd in de oorlog. Straks is die klank van de bazuin het teken dat de strijd definitief ten einde is. Dat Christus de overwinnaar is en dat hij zijn volk de zegen geeft. Op het geluid van deze bazuin gebeurt precies wat wij samen gezongen hebben in Psalm 68. Christus' vijanden zullen vluchten. En ik weet niet, gemeente, hoe u persoonlijk deze psalm gezongen hebt, maar ik ben altijd maar geneigd om dat eerste vers maar op wat ingehouden toon te zingen, want daar zing je nogal wat, hè? Gij zult hen, daar in glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast, dus spoedig, tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was die smelt voor gloeiende kolen. Het valt niet te ontkennen. Dat is de verschrikkelijke keerzijde van die luisterrijke dag van de Heer Jezus Christus. Ze zullen hun oren proberen dicht te stoppen voor het geluid van deze bazuin. Want ze weten opeens met onfeilbare zekerheid: dit betekent onze definitieve ondergang. Maar datzelfde geluid klinkt Gods vrienden en kinderen als muziek in de oren. Maar het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, onbeperkt door het licht dat van zijn aangezicht straalt. Ten volle toppunt, hoogste toppunt stijgen. Ook bij andere gelegenheden onder Israël klonk het geluid van de bazuin. Bij de troonsbestijging van een koning bijvoorbeeld. En zo kondigt deze bazuin aan dat de Heer Jezus definitief koning zal zijn in de nieuwe wereld. En dat al de zijnen als onderdanen met hem als koningen zullen regeren. De bazuin werd ook gebruikt op de nieuwjaarsdag om de wende van het jaar aan te duiden. En zo zal straks die bazuin klinken om de wending van de tijd naar de eeuwigheid in te luiden. De bazuin is tenslotte ook een teken van verzamelen. Een gedachte die wij tegenkomen ook in Matteüs 24. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste ervan. Zo, met deze tekenen. Zal koning Jezus neerdalen. Diep in het Oude Testament, Jesaja 64, hoor ik een verdrukt en geslagen volk roepen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Wel, hier is het definitieve antwoord. Tot onuitsprekelijke troost van roepers uit de diepte. Nu scheurt de hemel definitief. Jezus daalt neer. En gemeente, dat kan niet anders betekenen dan de verlossing van zijn volk. Verlossing. En de kerk zal tegen het einde van deze wereldtijd een hele moeilijke periode doormaken. Dat zegt de Bijbel. De tijd van de grote verdrukking. Een tijd zoals er nooit geweest is vanaf het begin van de wereld. En er ook niet meer komen zal. De tijd dat Christus volgelingen de duimschroeven worden aangezet en ze in hun nood roepen. Hoe lang, heren, moeten we nog wachten? Waarom komt u niet? Kom spoedig! En dan plotseling, daar is hij. Hij daalt neer met al zijn macht en met al zijn liefde. Kom binnen, mijn volk. Nu is het de tijd. Geen minuut eerder. Maar ook geen seconde later, precies op het moment dat de Vader in zijn raad bepaald heeft. Roept u, roep jij het al mee? Kom, Heere Jezus Christus. Ja, kom spoedig om de eer van uw grote naam. Dan het tweede, de orde bij zijn komst. Hoe zal het dan gaan met hen die in Jezus ontslapen zijn en met de dan nog levende gelovigen. Ook daar wil de Heer ons iets van openbaren. Want Paulus zegt deze dingen niet uit zichzelf. Kijkt u maar naar vers 15. Dit zegt hij door een woord van de Heer. En met de Heer wordt hier de Heer Jezus Christus bedoeld. Dat is weliswaar niet een woord dat wij in een van de evangeliën tegenkomen. Maar de Heer kan dat ook rechtstreeks aan Paulus hebben geopenbaard. Of het kan ook een woord van Jezus zijn dat niet is opgeschreven. Maar toch bewaard is gebleven en zo hier een plaats krijgt. We vinden dat een enkele keer wel eens vaker bij Paulus. In elk geval, de apostel zegt hier niet iets uit zichzelf. Het is rechtstreeks van de Heere afkomstig. Want dit zeggen wij u met een woord des Heeren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Vers 16, de doden die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en daarna wij die levend overgebleven zijn. Uit deze woorden blijkt wel dat de Heer ook straks als hij komt een bepaalde orde hanteert. God is altijd een God van orde. Dat zie je in de schepping, dat zie je in de herschepping van een mens. Ouderen onder ons kennen dat wel, de orde des heils. Dat zien we ook straks als de Heer Jezus Christus terugkomt. Het gaat er niet chaotisch aan toe, maar ordelijk. U weet, de Thessalonicenzen waren bang dat zij die in Christus ontslapen waren, tussen wal en schip zouden vallen. Op die grote dag dat de Heer Jezus zou komen. Wees daar maar niet bang voor, zegt Paulus. Ja, zegt de Heere zelf. Als Jezus komt, dan hebben de gelovigen die nog leven geen streepje voor op hen die ontslapen zijn. Dat wil die uitdrukking zeggen, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Geen streepje voor hebben op hen die gestorven zijn. God zelf heeft de orde al vastgesteld. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Ze zullen er helemaal bij zijn als Jezus terugkomt. Nou, dat is dus het antwoord van de Heere op die vrees van de Thessalonicenzen. Die waren immers bang dat die ontslapen gelovigen de feestelijke inkomst van de Heere Jezus niet zouden meemaken. Ook al zouden ze dan wel vlak na Jezus' komst opstaan uit de dood, maar het moment zelf, daar zouden ze niet bij aanwezig zijn, dachten ze. Wees maar niet ongerust, zegt Paulus. Voordat Christus arriveert, zullen de gestorven gelovigen eerst opstaan. Christus zal dat vernederde lichaam van de zijnen, wat niemand meer terug kon vinden misschien, dat al lang vergaan was, opwekken en veranderen. Hij zal het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Hij geeft de zijnen dus eerst het feestkleed aan, voordat ze hem tegemoet gaan. Hij geeft ze eerst het nieuwe lichaam. Zeker, het is waar, tijdens hun verblijf op deze aarde hadden ze in zekere zin ook al het feestkleed aangekregen, toen ze overgingen van Adam in Christus. Want gemeente, zodra ik de Heere Jezus nodig krijg, hem leer aangrijpen, leer omhelzen als mijn zaligmaker, dan bekleedt hij mij met het kleed van zijn verdienst, van zijn gerechtigheid, van zijn heiligheid, zodat de Vader mij vrijspreekt van schuld en straf, zodat ik in mijzelf een zwarte zondaar in het witte kleed van Christus voor Gods aangezicht mag verschijnen. Maar wie dat ontvangt, en het is uit genade te verkrijgen, ook vandaag, ook vanmiddag, gemeente. Wat een geweldige boodschap, nietwaar? Dat je je handen daarna mag uitstrekken, Heere, u zegt het toch toe in uw woord. Gemeente, die zal straks ook lichamelijk vernieuwd worden. Op een manier zoals wij ons hier nog niet kunnen voorstellen. En zo is het graf van hen die in Jezus ontslapen zijn niet het laatste, maar het voorlaatste. Het laatste is de opstanding uit het graf. Het lichaam zal ontrukt worden aan de vernietiging. Het was daar niet voor bestemd. Het was geschapen om voor de Heere te leven, hem groot te maken. Dat doel, dat door de zonde zo lelijk doorkruist was, wordt door Christus weer werkelijkheid. En dat is een geloofstroost. Kent u die troost nou ook? Voor uzelf. En zonder het geloof geen troost, geen hoop. Maar door het geloof word ik ingelijfd in Christus, door de Heilige Geest. En dan doet die Geest mij heel leven na Christus en zijn toekomst. Want de Geest is er altijd op uit om Christus te verheerlijken. En richt mij dus ook op zijn grote toekomst, waarin ook mijn lichaam zal delen in zijn glorie. Het lichaam van de ontslapenen eerst, zegt Paulus. Daarna wij, de nog levende gelovigen. We moeten eens even bij stilstaan, gemeente. Er zal dus nog een kerk van de Heer Jezus Christus zijn op aarde, als hij komt. Heb je soms ook wel eens een moedeloze bui, als het gaat over de kerk? Wat komt er nou van terecht? Als je kijkt naar het laatste jaarboekje, weer zo'n gemeente van 450 mensen ongeveer die vertrokken is in totaal, hè, naar geen kerk. Denk je, wat komt er van terecht? Hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk? Waar gaat het naartoe met de kerk? Met onze jongeren? Of jongeren, denk je het zelf wel eens? Ja, ik zit hier nog in de kerk, maar zijn we eigenlijk niet bezig als laatste mensen die het lampje uitdoen hier in deze omgeving? Waarom zou je nog gaan? Nou, kijk eens wat een bemoediging. De Heere houdt zijn kerk in stand tot het laatst van de tijden toe. Soms lijkt die kerk ineengeschrompeld te zijn tot een armzalig hoopje mensen. En dan kan een moedeloos kind van God het wel eens uitroepen met Elia: ik ben de enige die nog overgebleven is. Mis, zegt de Heere. Er zijn er nog 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. De gemeente, zo zal het ook zijn. Als de tijdperk aanbreekt dat de antichrist zijn macht zal uitoefenen in deze wereld. Hij zal proberen het getuigenis van de kerk te smoren en de gelovigen boycotten. We weten dat, hè, vanuit Openbaring 13. Niemand zal kunnen kopen of verkopen dan die het teken van het beest heeft. Die de code van de antichrist volgt. Maar de Heere zorgt voor zijn kerk. Houdt Christus zijn kerk in stand? Zo mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar wel, dat wil zeggen, goed behoeden. Niemand zal de schapen uit de hand van de herder kunnen rukken. Gemeente, dan voelt u wel aan, hè? Dan komt het er natuurlijk wel op aan om nu voor een persoonlijk geloof aan deze herder verbonden te zijn, in hem geborgen te worden. Kom, geef de Heere de hand. En wat gebeurt er dan met allen die nog levend zijn overgebleven als gelovigen? Wel, we hebben dat samen gelezen uit 1 Korinthe 15. Dat is eigenlijk een soort parallel gedeelte, zou je kunnen zeggen. Vers 51, zie, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Daar heb je hem weer, hè? Met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dus in een ondeelbaar ogenblik, een punt destijds, daar staat letterlijk het woord atomos, atoom, ondeelbaar. In zo'n ondeelbaar ogenblik wordt het sterfelijke van het lichaam afgelegd en wordt de onsterfelijkheid aangedaan. Daarna wij. Paulus rekent er dus mee, acht het dus mogelijk, dat hij zelf zal behoren bij hen die nog leven, als de Heer Jezus terugkomt. En als het goed is, gemeente, rekent elke gelovige daarmee. Dan moet u goed begrijpen, hè? Dat wil niet zeggen erop rekenen, alsof je het zeker weet dat jij erbij zult zijn, maar wel ermee rekenen en je erop voorbereiden. Daarom kan Paulus zo schrijven. Rekenen wij ermee dat je erbij zou kunnen zijn? Ten slotte nog iets over de heerlijkheid van zijn komst. Zij en wij, zegt Paulus, wij zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht, om hem daar te ontmoeten. Dus, heel wonderlijk, terwijl de Heere neerdaalt uit de hemel, is er tegelijkertijd sprake van een opwaartse beweging vanaf de aarde. Opgenomen worden. Sommigen van u zullen wel weten, dat is een onderwerp dat in bepaalde kringen nogal een hot item is, hè, de opname van de gemeente. Als je nou gewoon eerlijk kijkt naar wat hier staat, gemeente, dan gaat het niet over de opname van de gemeente zoals er in sommige kringen over gesproken wordt. Echt niet. Het gaat hier om alle gestorven gelovigen en alle nog levende gelovigen. Hoe zal het met ons zijn? Wie zal op die grote morgen buigen voor zijn majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor zijn heerlijkheid? Op dat moment wordt meteen de scheidslijn zichtbaar tussen allen die de Heere lief hebben en zij die als vijanden van hem leefden. Die scheidslijn, gemeente, die zal dwars door gezinnen, door huwelijken, door collega's op het werk heen gaan. Zo heeft de Heer Jezus het ook gezegd. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen. De ander zal verlaten, achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen. De andere zal verlaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen. De ander zal verlaten worden. Maar wat een heerlijk gebeuren als je door de hand van de Heere wordt opgenomen in de wolken. Denk maar jongens en meisjes aan de geschiedenis van Elia. Hè? Je weet wel hoe die aan het einde van zijn leven kwam. Hij is niet gestorven. Er kwamen vurige wagens en paarden. En die haalden hem op. En zo werd hij naar de hemel gevoerd. Wat een geweldig gebeuren is dat geweest. Hij ging zijn God tegemoet. Zoals de Heer Jezus zelf door een wolk verborgen werd en de hemelse heerlijkheid inging. Wel, op diezelfde wolken komt hij terug om de zijnen te ontmoeten. Triomfwagens voor koningen. Dat zullen de wolken zijn. De Heere tegemoet in de lucht. En nou spreek ik u aan die de Heere heel persoonlijk mag kennen. Of dat nou heel pril is. Of dat dat al dieper geworteld is. Of je nou een klein gelovige bent, een zwak gelovige of meer gefundeerd. Misschien, maar kijk nou eens. Daar zullen we gaan. De heiland tegemoet. Alle gestorven gelovigen die zijn opgestaan. Met alle nog levende gelovigen bij zijn komst op deze aarde. Eén grote menigte. Verenigd. Samen hem tegemoet. En dan denk ik aan dat beeld dat hier op de achtergrond staat. We zagen, hè, dat is het beeld van de feestelijke intocht van een koning. Die wordt binnengehaald. Denk maar weer even jongens en meisjes. We hebben dat vanmorgen ook even gezien. Hè? Als koning Willem-Alexander en koningin Maxima ergens komen. De mensen gaan langs de straten staan. En ze hebben erebogen. En ze halen ze binnen. Nou, zo zal het zijn. Vergelijk het daar maar mee. Met de gelovigen die straks de Heer Jezus zullen binnenhalen. En dat geldt als een geweldig erebetoon. Wat een dag zal dat zijn. Wat een blijdschap zal dat zijn. De overdenking daarvan geeft nu al vreugde. Gemeente, wat moet die dag zelf dan zijn? Ja, en dan zegt Paulus, en dat is eigenlijk het hoogtepunt, hè. Dan staat er, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat is het laatste. En dat is ook het eeuwige. Altijd met de Heere. Ja, dat kunnen we hier nog niet zeggen. Hier is de gemeenschap met de Heere nog zo vaak gebroken. De stoorzenders van de zonde in je eigen hart. En de aanvechtingen van de boze zitten er nog zo tussen. Dat is iets van het verdriet dat elk kind van God kent. Het is hier nog niet altijd. Je kunt soms zo het gevoel hebben de Heere weer kwijt te zijn. Dan kan het zo donker zijn. Soms kan de Heere zijn aangezicht voor je verbergen. Juist ook om zijn kind des te meer verlangend te maken. Te doen uitzien naar die volmaakte, naar die ongestoorde gemeenschap. De levende God. Altijd met de Heere zijn. Het gaat om hemzelf. Gemeente, het gaat niet om de hemel van God. Het gaat om de God van de hemel. Dat is een wezenlijk verschil. Al het andere is met eerbied gesproken toegift. Hoe rijk ook. Het gaat dus uiteindelijk niet om die straten van goud en de palmtakken en de vereniging van de gelovigen op zichzelf genomen. Maar het feestelijke zit in het samen zijn met de Heer Jezus Christus. Die je hier als heiland hebt leren kennen. Heb je dat nou nooit eens? Als je hem nou kent, hè, dat je zegt, ik zou hem nou zo graag in zijn ogen willen zien. Ja toch? Hem te mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En de Vader die alles zal zijn in allen. In dat hemelse huwelijk. van Christus met zijn bruidskerk. Is het die bruid niet te doen om zijn schatten en gaven? Gemeente, het is geen huwelijk uit berekening. Dat kun je hier nog wel eens hebben. Hè? Dat een jongen zegt, nou, dat meisje dat komt uit een gezin, dat zit aardig in de slappe was. Laat ik haar maar proberen te krijgen. Dan ben ik boven Jan in mijn leven. Dat is een huwelijk uit berekening. Nee, zo is het niet tussen Christus en zijn bruidskerk. Het gaat echt om hemzelf. Het is een huwelijk uit liefde. De bruidegom zelf te mogen hebben, hem te mogen toebehoren. Altijd met de Here op die nieuwe aarde. Die vol zal zijn van hem, waar gerechtigheid woont. Zo dan, zegt Paulus, vertroost elkander met deze woorden. Zullen we dat nou eens meenemen vanmiddag, gemeente? Als je nou de Here mag kennen, zul je het daar nou eens over hebben samen? We kunnen het zoveel hebben over koetjes en kalfjes en misschien over de kerk en weet ik wat allemaal, maar dat is nog geen geestelijk gesprek, hè. Dit is geestelijk. Als je het hier samen over hebt, wie deze heiland is, wie hij voor je is, hoe je naar hem uitziet, hoe het straks zal zijn. Toekomstverwachting, deze toekomstverwachting, geeft echte gemeenschapsbeleving. Deze vertroosting. Nog even. En dan altijd met de Here. Waar is jouw reis naartoe? Is dit onze troost? Als het bazuin geschal des Heren roept, gij doden, komt, ontwaakt. Schud het stof af. Kleed u met de onsterfelijkheid. Als de wereld handen wringend dan haar wanhoopskreten slaakt, ben ik dan, om hem te volgen, toebereid? Als het bazuin geschal des Heren al zijn kinderen op deze aard die nog leven, in een punt des tijds omkleedt, en hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, broeder, zuster, jongen, meisje, zijn wij voor dat uur gereed? Amen. Zullen we samen danken en bidden. Zo zult u komen, Heere Jezus Christus, als het hoofd van 's hemels legermacht, met al uw heilige engelen bij u. Wat zal dat een glorieuze dag zijn. En uw woord verzekert, die dag komt zeker. Heere, wij bidden van u dat er iets in ons hart vanmiddag geraakt mag zijn om die dag ook met vreugde tegemoet te mogen zien. Of misschien hadden we een andere zegen nodig, dat we vanmiddag verontrust moesten worden. Ik ben er niet klaar voor. Ik kan de Heere niet ontmoeten. Ik zou, als ik nu zou moeten sterven, behoren bij die vijanden waar Psalm 68 over zong. Heere, wij leven nu nog. En u zegt het tegen ons, heden, het kan nog. Wij bidden, Heere, dat ieder van ons persoonlijk geen vijand, maar vriend zal zijn. Ja, kind van u, geadopteerd, dankzij de Heere Jezus Christus, door het werk van uw Heilige Geest. Om zo die dag tegemoet te kunnen gaan. Wat zal dat wat zijn, Heere Jezus? Als u in glorie verschijnt en heel uw volk van alle tijden, gekocht en betaald met uw kostbaar bloed, verenigd zal worden. En zij uit één mond uw lof zullen verkondigen. U, de drie enige God, zullen loven en prijzen en dienen in alle volmaaktheid. We bidden dat die dag niet ver zal zijn, Heere. Kom spoedig, Heere Jezus Christus. Want hier is het alles nog zo onvolmaakt, nog zo gebroken. Hier is het nog niet altijd met u. Maar dat kan het verlangen zo wakker maken naar de vervulling van deze woorden. Zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Heere, wij bidden dat die hoop al ons leed mag verzachten. Als we bij wijze van spreken nog met de voeten in de modder staan. Als er nog zoveel is dat ons kan neerdrukken. Dat ons naar deze aarde trekt en daaraan binden wil. Geef ons deze levende hoop. Deze geloofsverwachting. Laten we zo ook Maranatha-gemeente mogen zijn. Heere, ga met ons als we deze week weer verder ingaan. Misschien houden we nog vakantie. Misschien gaan we weer aan het werk. Help ons bij alle dingen die we hebben te doen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geeft u ze wijsheid en inzicht. En laten ze goede herders mogen zijn onder u, Heere Jezus, de grote opperherder. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank voor alles wat u ons vandaag gegeven hebt. Wat u ons vanuit uw woord hebt laten zien. Heere, doe genade verzoening over alles wat zelfs in de allerheiligste verrichtingen niet was naar uw bedoeling. Wat hebben we dat verzoenende bloed van u, Heere Jezus, altijd weer nodig. En we mogen er toch een beroep op doen, want het is zo krachtig dat het reinigt van alle zonden. Hoor ons gebed tot verheerlijking van uw grote naam uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Streft uw harten tot de komende Here en ontvang zijn zegen. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Meneer.